Ik was vrij jong toen ik begon met ondernemen. En ook vrij jong toen dat het succesvol werd. Ik denk dat ik de juiste keuze heb gemaakt om op een gegeven moment te kiezen om met een partner te werken, wat vandaag de dag nog steeds mijn partner is. En dan lever je wat in. Je levert niet alleen aandelen in, maar ook vrijheid. En je moet dingen gaan delen. En
vanaf welk moment kwam hij erbij?
2014 ongeveer. Dat was net het moment dat ik met mijn rug tegen de muur stond. Financieel gezien waren er wat problemen met een winkel die ons niet betaalde. We verhuisden toen net met onze productie van China naar Portugal.
Welkom bij Quote's podcastserie Mijn Eerste Miljoen. Mijn naam is Lotte Verhul, redacteur bij Quote. En naast me zit Paul van Riessen, de hoofdredacteur. Vandaag de gast in de Ventuno Sky Lounge is Guillaume Philibert. En Paul, ik wil natuurlijk weten waar jij nieuwsgierig naar bent.
Ja, we kennen de 34-jarige Guillaume als de man die 15 jaar geleden Filling Pieces oprichtte. En merkt dat hele hippe sneakers maakt. En dat assortiment laten uitbreiden met net zulke hippe kleren. Maar er wordt altijd gezegd dat de missie een andere is. Namelijk om een brug te slaan tussen mensen, culturen en disciplines. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het antwoord op de vraag in hoeverre hij werkelijk denkt dat het succes van een bedrijf samenhangt met die missie.
Ik ben ook benieuwd. Maar we beginnen met de vraag wanneer jij je realiseerde dat je jezelf miljonair mag noemen.
Oh, wauw. Er zit een verschil, denk ik, tussen realiseren en werkelijk voelen dat je dat doel hebt bereikt. Ik denk dat, weet je, als jonge ondernemer zit je vaak erin met al je liefde en passie en al je tijd. En ook dus ook geld. En ja, jezelf heel erg dik uitbetalen, dat is eigenlijk zeker in de beginfase nooit het geval geweest. Dus ik heb nooit echt het gevoel gehad van, I made it. Maar ja, op een gegeven moment als je een bepaalde omzet bereikt, dan ben je wel heel trots. En ik denk dat moment was zeker heel bijzonder. Maar ja, hoe groter je wordt, hoe meer verantwoordelijkheden je ook hebt. Dus aan de ene kant een soort vreugde, maar aan de andere kant ook het gevoel van, oké, nu moeten we echt door gaan pakken.
En hoe snel was dat na de start van het bedrijf?
Dat weet ik niet precies. Ik denk het begin, toen studeerde ik nog, ik had nog een bijbaantje echt in het begin. En toen werd het allemaal wat serieuzer. Ik weet wel dat er één heel belangrijk moment is geweest waarbij ik dacht, oké, hier heb ik iets vast en hier moet ik doorpakken. Dat was het moment dat we nog met een winkel werkten in de Cornelis Guitstraat in Amsterdam. En dat was een van onze grotere verkooppunten. En ik kan me herinneren dat er, toen had ik nog geen personeel, toen deed ik eigenlijk alles nog vanuit die garage van mijn ouders. En toen leverde ik schoenen op een, normaal leverde ik schoenen elke maand of om de twee maanden vulde ik die aan. En er was dus een moment dat er best wel een soort wachtrij was met mensen die zich hadden ingeschreven voor een bepaalde release. En normaal gesproken zou ik vrijdag na sluiting die schoenen leveren. Toen werkten we nog niet met logistieke centra en dergelijke. Echt alles vanuit die garagebox. En om een reden was een shipment van die schoenen vertraagd. En die kwam toen zaterdagochtend binnen. En toen ben ik zaterdagochtend heel vroeg naar Amsterdam gereden met file. En er stond dus een rij voor die winkel met allemaal ouders van kinderen die schoenen wilden hebben. Of ouders die ze zelf wilden hebben. Ik geloof een stuk of misschien 30, 40, 50 personen. En toen kwam ik dus voor de winkel. Maar de mensen stonden al te wachten en de winkel stond op het punt om open te gaan. Dus eigenlijk was ik te laat met het leveren. En toen kwam ik me herinneren, ik reed met mijn ouders auto, een hele auto vol met schoenendozen. En toen was er een moment dat ik die schoenen uit de auto tilde. En toen kwamen al die mensen uit de rij mij helpen om die schoenen naar binnen te brengen. En dat was wel een moment dat ik dacht van oké, iets heel moois dat mensen dit mij willen helpen om die schoenen naar binnen te halen, om die schoenen te kopen. Maar ook wel een moment van dat ik dacht, er staan zoveel mensen in de rij voor een product wat ik heb ontworpen. Dit moet iets worden en dit moet iets zijn. En dat is ook het moment dat ik toen net klaar was met, of bijna klaar was met mijn studie afgemaakt. En toen dacht ik full force op de onderneming.
En hoeveelste collectie was het die je lanceerde waar dus mensen voor in de rij stonden?
We werkten toen nog niet heel erg in seasonal collecties, maar we deden meer een soort dropmodel. En ik denk dat het 2 jaar of 3 jaar na de eerste sample die we binnenkregen, of de eerste productierun die we binnenkregen was. Dus dat heeft wel echt eventjes geduurd voordat het aansloeg.
Ja. Maar want jouw studie had niet per se te maken met de mode-industrie.
Nee. Nee, ik heb dus architectuur gestudeerd, bouwkunde hier in Amsterdam, vlakbij dit gebouw eigenlijk, bij Leeuwenburg. Maar tijdens mijn studie leerde ik heel erg het denken in concepten, het uitwerken van bepaalde ideeën, schetsen, verschillende programma's gebruiken op de computer, die mij konden helpen en handvaten gaven in het ontwerpproces. En het ondernemen, denk ik dat het eigenlijk vanuit mezelf en vanuit het leren om me heen tot stand is gekomen. Dus eigenlijk die combinatie heeft me geleid tot het starten van het merk.
Ja, en lekker klassiek begonnen in de garage van je ouders.
Ja, ja. Ja, het is altijd, het klinkt een soort van heel romantisch. Dat is het zeker niet, want het was super koud en super vol en you name it. Maar als ik dan weer de referentie mag slaan naar de super grote bedrijven die allemaal in een garagebox zijn begonnen, dan is het wel iets om trots op te zijn, ja.
Ja, en dat ding stond helemaal vol. En ik heb me laten vertellen dat op een gegeven moment de mededeling was van ga alsjeblieft ergens anders naartoe.
Ja.
Want we willen onze auto ook wel weer droog zetten.
Ik werd vriendelijk verzocht om even te kijken of er een andere plek was. En toen zijn we verhuisd naar een opslagplaats waar we zelf ook alles deden. Ja.
Ja, je begint al in een garagebox, dus met weinig middelen en hetgeen wat je op dat moment kan gebruiken. Dus de plek van je ouders. Hoe was dat financieel? Moest je naar de bank toe? Heb je al je spaargeld erin gestopt?
Spaargeld had ik niet echt. Ik ben wel altijd opgevoed. Ik wil wel zeggen dat ik ben opgegroeid in een milieu waarbij mijn ouders zelf ondernemers waren of zijn. En ik heb wel echt geleerd dat je moet werken voor je geld. En ik denk dat die mentaliteit me heel erg heeft geholpen in de beginfase en vandaag de dag nog steeds helpt. Dus ik had niet echt de middelen. Ik bedoel, we hadden het zeker niet slecht, maar ik had niet de middelen dat ik dacht van oké, ik ga meteen 5000 paar schoenen produceren. Dus met mijn bijbaantje spaarde ik wat geld en daarmee ben ik begonnen. Ik geloof dat het €1500 of €2000 was, wat veel geld is. En dat heb ik er volledig ingestopt. Dus ik heb het zelf gefinancierd. Pas veel later zijn we met een bank gaan praten voor een kredietlijn.
En kon je met die €1500 dan ook daadwerkelijk schoenen inkopen? Of was dat nog pas een sample maken en ontwikkelen?
Nee, dat was echt de eerste 50 paar die we hebben geproduceerd. Het was allemaal heel klein en een sample op en neer sturen. Op een gegeven moment, na 6 samples, finally hadden we een soort van final product. En toen hebben we er 50 geproduceerd en die waren best wel snel weg. En die middelen weer gebruikt voor de volgende 100 paar. En zo zijn we stapgewijs doorgegroeid. En dat hielp aan de ene kant ook, omdat er was veel meer vraag dan aanbod. En daardoor zijn we snel in het begin door kunnen groeien. Ja.
En begint dat dan in je vriendengroep? Dat iedereen denkt, nou, ik koop wel een paardje, want ja, leuk
zo,
voor
zo
Guillaume.
Begint het, zo begint het, ja.
Maar dat gaat heel snel, want ik kan me herinneren.
Ja, gaat het snel, ja.
Ja, want ik zat op de middelbare school en toen gingen alle coole kinderen gingen met hun contant geld gingen ze naar Amsterdam toe.
Ja.
Gingen ze filling pieces kopen.
Precies, precies.
Dat ging ineens echt als een vuurtje, ging dat heel snel.
Ja. Het ging heel snel en ik denk dat het was een soort ding van, oh, er is een nieuw schoenenmerk. En ik denk ook, heel veel mensen me vragen van, wat is nou in de beginfase dat succes geweest? En ik denk dat het heel erg een samenkomst was van mensen die iets nieuws wilden. Ik ben begin 2010, eind 2009 met de eerste samples begonnen. Dus dat was ook zeg maar net na de economische crisis. Dus mensen gingen slimmer met hun geld om, wilden iets specialers. Hadden niet het geld, net als ik als 19-jarige student toen de tijd, om luxe designerschoenen te kopen. We hadden een iets luxe product dan een Nike of een Adidas. Dus er was gewoon heel erg een soort zeitgeist of tijdsgeest dat mensen zoiets wilde. En het was betaalbaar. Het was niet goedkoop. Het was in ieder geval betaalbaar voor de jongeren. En iets wat nieuw en exclusief was. En ik denk dat dat heel erg heeft geholpen in het begin om die ouders en die kinderen naar de winkel te krijgen.
Ja, en die stonden echt in lange rijen voor de winkel. Want er was op een gegeven moment een sale op de winkel op de Roosgracht.
Ja.
Waar een rij voor stond van een paar honderd meter, toch?
Ja, ik geloof dat het van dat kruispunt bij de brandweerkazerne op de Roosgracht. Tot volgens mij, als ik het goed heb, ik heb nog een filmpje van, moet ik er nakijken, bij de Westerkerk, bij het Anne Frankhuis daar. Ja. Dus dat was echt de rij. Echt een paar duizend man in de rij.
Ja. Echt bizar. Ja, echt een hype, hè? Ja. Die heb je dan eigenlijk best wel heel erg snel. En dan is het natuurlijk een truc, hoe kan je die hype behouden?
Precies.
Hoe doe je dat?
Ik denk dat precies dat moment of die fase, dat is denk ik de meest challenging fase. Of uitdagende fase die je als ondernemer in de mode, denk ik, voor je kiezen krijgt. En dat is het moment dat, ik zeg altijd, that separates the boys from the men. Dat is het moment waarbij je ja, dus echt moet laten zien dat je bestaansrecht hebt. En dat is heel moeilijk. En dat is niet zozeer in, denk ik, in een paar minuten uit te leggen. Alleen, daar moet je bepaalde keuzes maken. En daar hebben we ook wel eens verkeerde keuzes gemaakt. Ook de goede keuzes gemaakt. Want dan moet je echt je bestaansrecht claimen. Ik zeg altijd, een hype creëren is moeilijk. Ik bedoel, dat gebeurt niet altijd. Alleen, vervolgens moet je dat vasthouden. En ik zeg altijd, everything that goes up, dus alles wat omhoog gaat, gaat een keertje naar beneden. En dan is het de kracht als ondernemer en de creativiteit als ondernemer om zoveel mogelijk vast te houden en voor langdurigheid te gaan. En dat is een route die we in zijn geslagen, waar ik heel blij mee ben. En dat denk ik waarom vandaag de dag nog bestaat.
Ja, want het is zo ongeveer de ingewikkeldste industrie waar je in kunt zijn. Hè? Zeker weten. Want het is natuurlijk zo aan modegrillen onderhevig.
Zeker weten,
Heb je er wel spijt van dat je dacht, oh, was ik toch maar...
Nooit spijt. Ik denk zeker dat we heel erg hebben geleerd. Ik heb wel een bepaalde mentaliteit dat... ik hou niet van opgeven. En dat klinkt een beetje cliché, maar ik geloof wel dat je moet volhouden. En elke dag sta ik nog steeds op en ga ik met een glimlach op mijn gezicht naar kantoor. En ik had vorige week heel randomly een soort realisatiemoment van... Eigenlijk voelt het niet als werk. En natuurlijk als ondernemer zijnde, ik noem mezelf creative director. Dus eigenlijk alles wat je van het merk ziet en ervaart, komt vanuit mij en mijn team. Maar daarnaast, dat is eigenlijk maar 10 of 15% waarmee je uiteindelijk bezig bent als je onderneemt. Het is ook heel veel problemen oplossen, belangrijke keuzes maken, moeilijke keuzes maken. Maar het voelt nog wel als geluk en als werk. En uiteindelijk, dat geeft mij ook die motivatie om door te gaan. En ja, zoals je zegt, het is een super moeilijke industrie. En de term mode staat voor veranderlijke trends en dergelijke. En daar moet je wel in meebewegen. En ik maak wel eens grappen met mijn partner. Mijn partner zegt altijd van, we hadden eigenlijk toiletpapiermerk om te beginnen. Want dat is iets waar mensen altijd behoefte aan hebben. Maar het maakt het ondernemen alleen maar leuker.
En het is een betaalbaar product. Hè? Voor de grote massa nog steeds wel duur, maar zeker, betaalbaar. Ja. Ja, de consument is natuurlijk steeds meer gaan rekenen, gaan calculeren.
Ja.
Energierekening, nou ja, we kennen het allemaal. In hoeverre hebben jullie daar last van?
We hebben er zeker last van. Ik denk aan de ene kant... geloven wij en staan wij voor een betaalbaar, we zeggen altijd het woord noble price point, dus een eerlijk product. De realiteit is ook, ja, je hebt goedkopere opties. Alleen wij geloven wel in een product maken wat bijzonder is ontworpen, wat lang meegaat, wat responsible, dus weet je, te verantwoorden is hoe het is gemaakt. En dat heeft een bepaald prijskaartje en wij proberen daar eerlijk in te zijn. Maar dat staat zeker onder druk, alles wordt duurder. Elke supplier mailt ons wel van, hey, producten is duurder geworden. Ons logistieke centrum stuurt ons prijs door van, hey, shippingkosten zijn duurder geworden. Personeelskosten gaan omhoog. Gas en licht en water. Huur wordt hoger. Dus eigenlijk merk je dat overal alles omhoog gaat. En wij proberen juist die retailprijs, op die verkoopprijs, op een level te houden dat het betaalbaar blijft. En dat is moeilijk. En daar moet je soms snijden. En dan moet je soms, ja, wij als merk zijnde hebben daar uiteindelijk ook last van. En aan de consumentenkant, ja, die hebben minder te besteden. Dus die gaan ook in plaats van 2 paar schoenen per seizoen of per jaar, gaan ze er eentje kopen. Of alternatieven die goedkoper zijn. Dus het is zeker een lastigere periode waar de mode zich in bevindt. Ja.
Want je zou haast denken, als je zou overstappen naar een hoger segment en je zegt sneakers worden €1000 per paar, ja, dan begeef je misschien wel een segment waar de mensen het altijd makkelijker kunnen blijven betalen.
Zeker. Ik hoor alleen wel, we hebben heel wat verkooppunten die ook het duurdere segment verkopen. En daar hebben ze ook last. Weet je, ik denk zelf, de hele wereld heeft gewoon, in ieder geval de westerse wereld heeft gewoon nu, financieel gezien, is het in zwaar water. En je hebt zeker gelijk, als je in een hoger prijssegment zit, dan heb je vaak, bedien je een cliëntel die misschien wat meer te besteden heeft. Maar ik geloof wel dat de meeste mensen het voelen en daardoor slimmere keuzes maken in het kopen.
Ja, dus je ziet dan die grafiekjes voorbij komen, ja, met de omzetcijfers. Ja, word je daar nerveus van?
Nou, ik denk wel dat als je me dit 4, 5 jaar geleden zou vragen, denk ik dat ik er zeker nerveus van zou worden. Alleen, we hebben natuurlijk... De hele wereld heeft na COVID gewoon best wel een soort dikkere huid gekregen. Dus ik geloof ook dat elke crisis of elk probleem heeft een oplossing. Alleen dan moet je er wel de juiste keuzes maken. Dus het maakt ons eigenlijk alleen maar scherper. Alleen, ja, na COVID hadden we wel, de hele wereld had gedacht van, oké, nu gaan we gewoon weer lekker door. Yeah. En ja, dat is helaas niet het geval. Maar desalniettemin denk ik dat we het heel goed doen. We zijn zeker slimmer geworden na COVID. We hebben ook belangrijke en moeilijke keuzes moeten maken. En daar plukken we nu wel de vruchten van.
Ja, want heel even over die omzet gesproken. Ja. Hoeveel is dat?
Daar wil ik mezelf niet echt over uitspreken. Ik snap dat dat een belangrijk topic is. Alleen,
elke keer probeer het weer. Ja,
ja nee, ik denk dat... Ik wil er best eerlijk in zijn dat we een hele grote groei hebben gemaakt in het begin. En die groei die we voor ogen hadden, vervolg daarvan, die is niet helemaal geworden zoals we wilden. Maar ook denk ik door de omstandigheden van de economie. Ja. Alleen wat voor ons heel belangrijk is dat we een merk zijn en een bedrijf zijn wat gewoon profitable is, wat bestaansrecht heeft. En daarin ook positive change in de wereld kan creëren. Ik denk dat we die dingen heel goed doen. En daarom ben ik eigenlijk nog steeds gewoon heel tevreden over dingen gaan. En het goede is dat, ja niet het goede, maar de realiteit is dat meerdere merken hier last van hebben. Het is gewoon belangrijk om te zorgen dat we doorgaan. En er zijn zoveel modemerken en ondernemers die nu omvallen. En dat wij in de positie zitten dat we gewoon door kunnen blijven ondernemen. Toffe dingen kunnen blijven doen. Dat is voor ons een blessing.
Ja, en die positive change, dat is natuurlijk een mooi bruggetje naar de missie achter het bedrijf.
Precies.
Waarom is dat zo belangrijk?
Ik denk dat het vooral te maken heeft met opvoeding en waar ik vandaan kom. Mijn ouders komen uit Suriname. Ik ben van Surinaamse oorsprong. En mijn ouders zijn op jonge leeftijd hier komen studeren. Hebben uiteindelijk gekozen om hier te blijven. Om bij te dragen aan de samenleving. En ons als kinderen, mijn zus en mijn broertje, een betere toekomst te bieden. En zo ben ik ook opgevoed. En dat heb ik ook altijd onthouden in alles wat ik doe. De realiteit is dat ik in een heel klein Nederlands dorpje ben opgegroeid, Heemskerk. Ook daar wel mijn challenges heb meegemaakt van waar ik vandaan kom. En dat heeft me eigenlijk positief soort van gechanged. Het kan je heel negatief vormen als persoon, dat kan je ook positief vormen. Ik denk dat in het geval van mij en mijn siblings positief heeft gevormd om juist het verschil te kunnen maken. En de realiteit is dat er heel veel mensen zijn die het minder hebben. Ik wil vooral merk neerzetten als platform om positieve verandering te creëren voor gelijke kansen. Maar ook te laten zien dat diversiteit belangrijk is. Vooral als je kijkt nu naar waar de samenleving staat. Wij willen een voorbeeld zijn dat diversiteit belangrijk is. Dat hard je best doen belangrijk is. En dat het dus kan als jonge ondernemer om succesvol te zijn.
Ja, maar dat snap ik als je als ondernemer zo uit wil dragen. Hè? Maar die missie zit heel erg verankerd in het bedrijf.
Ja.
Ik zei het al, bruggen slaan tussen mensen, culturen en disciplines. Ja. Als je er van een afstandje naar kijkt, kun je denken van, nou, dat is een jongen die maakt sneakers, die maakt kleding. Ik zie die missie helemaal niet.
Precies. En ik denk dat dat heel belangrijk is om... ik ben heel blij dat je deze vraag stelt, omdat het iets dagelijks is waar we mee bezig zijn. Ik geloof dat mode een platform is. Een kunstplatform, als ik het zo mag zeggen, die iets met mensen kan doen. En als jij een paar schoenen van ons tof vindt, cool, heel bijzonder en heel blij dat je dat koopt. Alleen, wat ik graag zou willen is dat vervolgens je geïnteresseerd bent in dit merk en dan eigenlijk dieper gaat zoeken naar wat is de missie of waar staat dit merk voor. En dan kom je uiteindelijk marketingcampagnes tegen, bepaalde samenwerking die we doen, bepaalde messaging die we in producten of kleding voeren. En vervolgens gaat begrijpen, oh, daar staat het merk voor. En als jij een paar schoenen van ons draagt en je komt iemand in de tram tegen die er heel anders uitziet als jij, maar die draagt ook die schoenen, dan ontstaat er een connectie. En of je er nou iets mee doet, dat is iets anders, maar er ontstaat een connectie. En ik geloof dat mode daardoor een platform kan zijn om mensen te verbinden. En ik geloof als je met mensen in contact komt en mensen kan verbinden, dan ontstaat er een equal ground waarbij mensen zich kunnen relativeren met elkaar en van elkaar kunnen leren. En ik geloof dat op die manier je een positieve bijdrage kan leveren door middel van mode.
En heeft het dan ook die missie daadwerkelijk bijgedragen aan het succes van het bedrijf?
Ik geloof in indirecte zin zeker. Namelijk de groep mensen die bij het bedrijf werkt, die geloven, die missie, die staan daar ook voor. Waardoor er heel veel bijzondere dingen vandaan komen. En omdat we dat zo uitdragen, en dat is iets wat er altijd heeft ingezeten, alleen de laatste jaren echt ontpopt is. En we daar ook met confidence over, weet je, met zelfvertrouwen over kunnen communiceren. Geloof ik dat het ook bepaalde merken of andere bedrijven aantrekt. En om je een voorbeeld te geven, hebben we zojuist een samenwerking gedaan met vorig jaar met IWC. Bijzonder horlogemerk uit Schaffhausen, Zwitserland. Zij geloven ook in die visie en daardoor vind je elkaar en kan je iets moois neerzetten op global, op globale schaal. En om die, die messaging uit te dragen. Op kleinere schaal, bijvoorbeeld wat we lokaal hebben gedaan, is de samenwerking met Bacardi. We werden benaderd door Bacardi. En daar hebben we dus tijdens ADE, wat een super, super groot cultureel evenement is, gebaseerd in muziek, hebben we een samenwerking gedaan en hebben de winkel die we hebben eigenlijk omgetoverd tot een club, waar we 5 verschillende avonden met 5 verschillende genres, muziekgenres, hebben kunnen organiseren, waardoor je ook verschillende mensen binnenkrijgt. Dus op heel veel manieren denk ik dat het direct en indirect bijdraagt aan wie wij zijn als merk. Maar ook dat je als merk meer dan alleen een product en iets bent waar mensen zich geloven en deel van willen zijn.
En de missie van Bacardi, sluit u dan aan bij die van jullie? Want ik zie dat eigenlijk als een uitstekend merk om drankjes mee te schenken.
Precies. Nou, als je kijkt naar het merk, zij geloven, we staan aan een campagne, dat ging heel erg over dansen, bewegen en over samenhorigheid. Natuurlijk wel drink responsibly. Wat samenbrengen van high energy. En daar staat, vind ik, Pieces ook redelijk voor. Dus hier waren heel veel gelijkenissen over hoe we samen konden werken. En het bijzondere was dat op die verschillende avonden er echt 5 verschillende crowds binnen waren die in aanmerking kwamen met Bacardi, maar dus ook Feeling Pieces, door middel van muziek. En dat slaat dan weer terug op het stukje de disciplines waar we het over hebben. Dus we willen het brugslaan tussen verschillende mensen, culturen en disciplines. En dat stukje discipline, daar willen we verschillende disciplines aanreiken om mensen met het merk te betrekken.
En van alle mensen in de wereld of merken waar je nog mee zou kunnen samenwerken, wie staat er bovenaan je lijstje?
Oh, dat zijn er heel veel.
Quote natuurlijk.
ja. Ik zou het amazing vinden om, ik ben zelf een grote autoliefhebber, ik zou het amazing vinden om met ooit met Porsche samen te werken. Dat is wel een van de droomcollabs. Ik denk dat er met een grote soort van een groot sportmerk zoals een Nike of een Adidas ook nog wel zou ik ook heel graag samen willen werken. Ook op andere schaal zou ik toffe samenwerking willen doen. We zijn bijvoorbeeld heel blij met de samenwerking die we hebben met een non-profit die heet Klaboe, een Nederlandse non-profit. En die bouwen refugee camps en sportcomplexen in refugee camps. En daar zijn we nu bezig met een grootschaliger project voor Suriname, waar we een knowledge exchange willen doen tussen Nederland en Suriname. Dus er zijn heel veel toffe samenwerkingen die we nog zouden willen hebben en waar we al mee bezig zijn.
En is dat dan, denk je dan, oké, ik wil Nike bereiken, ik stuur op LinkedIn daar de creative director een berichtje van.
Hey, helaas werkt het niet zo niet zo
hoe
makkelijk.
Kom je daar binnen?
Heel veel collabs gaan via. Dan leer je iemand kennen van het marketingteam of leer je iemand kennen die een brand ambassador is. En zo gaan heel veel van die dingen. Hetzelfde met IWC was ook via een Nederlandse PR-bureau. Die vroeg mij voor een ambassadeurschap. En uiteindelijk vanuit daar, die relatie is ontstaan vanuit echt een samenwerking op productniveau.
Ja.
Dus we focussen even naar die producten. Die heb je. Vervolgens is natuurlijk de vraag, oké, hoe breng ik ze aan de man? Nou ja, met een missie. Maar in praktische zin, jullie hebben 1 winkel zelf.
Ja.
En verder liggen jullie bij andere winkels. Wat is de strategie en wat is de gedachte hoe dat zich verder gaat ontwikkelen? Gaan jullie meer eigen winkels openen?
Ja, dat is een goede vraag. We hebben in een hele grote, in de beginfase hebben we heel erg gefocust op, oké, mensen kennen het merk niet. Je kan wel een Instagram page hebben of een website of advertising offline, online of outdoor bannering, out of home. Alleen mensen moeten wel de fysieke connectie hebben met het product. Want uiteindelijk kopen ze iets wat ze moeten dragen. Dus ze moeten het ook, ze kunnen het op beeld mooi vinden, maar ze moeten het ook in het echt mooi vinden. Dus we hebben heel erg ons B2B, dus ons wholesale kanaal geactiveerd met verschillende agenten wereldwijd. Met heel veel verkooppunten, dat mensen in ieder geval de visibility van het product zien. En dat ze het ook kunnen passen, aanraken en kunnen ervaren. Dus dat is in het begin heel erg een tool geweest om aan de ene kant omzet te creëren, maar ook awareness en visibility te krijgen via verkooppunten. En dat heeft heel lang gewerkt, tot we op het punt kwamen waar we dachten van oké, de collecties worden groter, we willen als merk veel meer vertellen. En dat wordt gewoon heel moeilijk met een winkel in Tokio die 12 van je schoenen op een plankje heeft staan in een kas met 100 opties van andere merken.
Ja.
Dus uiteindelijk hebben we veel meer de stap gemaakt naar shop-in-shops. Dus eigenlijk bij de Bijenkorf hebben we dus ook eigen. Het zijn niet helemaal shop-in-shops, want het is in beheer van de Bijenkorf. Alleen we hebben wel walls met echt duidelijke branding, waar we ook beeld kunnen laten zien. Een breder gedeelte van de collectie kunnen laten zien. En de flagship daarop volgend was dus eigenlijk helemaal onze eigen experience als merk zijnde. En we zien wel dat die combinatie dus met de juiste wholesale partners, om natuurlijk ook omzet en zekerheid te creëren en visibility te creëren, maar wel met een sterk online en dus eigen verkooppunten, dat dat wel de key is tot verdere groei. En dat is ook iets wat we nu verder aan het uitwerken zijn. Dus hopelijk komen er meer eigen flagship stores. We focussen niet op Nederland dan, maar wel internationaal. We zijn al heel lang bezig met een mooi pand vinden in Londen, in Soho, maar dat is extreem moeilijk. Ja. En heel duur.
Duur met name.
Extreem duur. Dus dat is wel iets waar we mee bezig zijn. En vervolgens daar willen we wel in de metropolitan cities eigen winkels. En vervolgens dan met een sterke online D2C channel erachter om ook de rest van het gebied te kunnen bedienen.
Ja. En heb je dan ook een strategie dat je denkt, ik ga naar Londen en ik moet daar dezelfde hype creëren als die ik hier in het begin in Amsterdam had in Nederland?
Ja, het is heel eerlijk dat we... Nederland is nog steeds een van onze grootste markten. De UK is heel erg groeiende. Duitsland is groeiende. De US hebben we een tijdje heel veel succes gehad. Alleen we merkten gewoon dat de afstand te groot was. Qua marketingbudgetten en qua bedrijf waren we gewoon te klein om daar echt voet aan grond te krijgen.
Ja, want jullie hadden hele beroemde klanten, hè?
Maar de beroemde klanten, de Barney's, Saks, Fifth Avenue, Neiman Marcus, you name it. Alleen, we merkten heel erg dat we hadden een mooie combinatie van de grote warenhuizen, de kleinere independent boutiques. En wat we heel erg merkten is dat de cultuur in Amerika ook veranderd is, dat mensen wilden niet meer, consumenten wilden niet meer naar een grote department store. En daardoor zijn ze ook in wat moeilijker weer terechtgekomen. Barney's bijvoorbeeld is failliet verklaard toen de tijd. Dus er viel opeens best wel wat omzet weg, wat visibility weg. En toen dachten we, ja, het heeft niet zin voor ons om nu... Dus we wachten met de US een beetje om ja, eigenlijk misschien op wellicht een partner om daar wat meer effect te krijgen. Alleen we zijn gewoon te klein om daar echt voet aan de grond te krijgen momenteel. Maar we zien gewoon in de UK en in Duitsland dat het heel veel potentie heeft. Maar we merken ook wel dat ja, in Nederland zijn we gewoon veel bekender. Dus we moeten daar wel andere marketingstrategieën gaan voeren om, laten we zeggen, die hype te creëren.
Ja, want je trok altijd heel erg op, nog steeds trouwens, met de mannen van Daily Paper.
Ja.
Die hebben wel die stap naar de VS weten te maken met veel succes.
Super trots op, ja.
Doen zij dan dingen anders dan jullie dat doen?
Ik denk dat het vooral met timing te maken heeft. Ik denk dat Daily Paper heeft, voor zover ik weet, hadden zij qua wholesale partners, hadden ze wel wat goede partners. Alleen zij hebben heel erg besloten van oké, wij gaan gewoon budget vrijmaken en wij gaan dan gewoon daar een hele grote flagship neerzetten op een bijzondere locatie. En daar gaan wij gewoon, heel veel kabaal maken met heel veel power. En ik denk dat qua timing zij op het moment dat zij die investeringen, die keuze maakten, dat ze ook wat verder waren qua wie ze waren als merk en qua exposure dan wij dat toenertijd waren. En ze hebben die keuze gemaakt en die is denk ik goed uitgepakt.
Ja. Trots, zeg je. Ja. Ergens ook een klein beetje jaloezie misschien?
Ik denk niet dat het jaloezie is. We hebben altijd een soort hele collegiale omgeving. En ik denk dat het komt vanuit niet alleen waar alle founders vandaan komen, maar dat we vooral het idee hadden van oké, mode is een segment wat waar niet per se in het begin toen wij begonnen plek was voor jongens die eruit zagen zoals wij. Dus wij moeten eigenlijk onze eigen tafel creëren, waardoor je een soort saamhorigheid krijgt. En als we naar plekken gingen zoals Paris Fashion Week of Milan Fashion Week, we bewogen en bewegen nog steeds eigenlijk als een soort crew zijnde. Dus het is heel erg een soort groepsgevoel. En we proberen elkaar ook heel erg te helpen. Met heel veel business beslissingen, maar ook heel veel dingen als het gaat om brand. En natuurlijk als zij die keuze maken, denk je van, ah shit, dat zou ik ook wel willen. Maar het is meer een soort trotsheid en meer een soort motivator van hey, zij maken die beslissingen. Misschien is dat iets wat wij ook moeten doen. Dus het is meer een soort inspirerend en motiverend ding dan dat het echt jaloezie is.
En is er nog een toeval bij betrokken dat je denkt van, stel je voor dat een grote Amerikaanse zanger of beroemdheid een keer op jouw schoenen loopt, dan kan het ook in een keer heel hard gaan? Of wacht je daar niet op?
Ik ben heel blij dat we heel veel goede product placement al, hebben gehad. Van een LeBron James tot een Lewis Hamilton tot Steve Harvey. Ik weet niet of je hem kent, tv-presentator.
Ja.
Kende, bekende Amerikaan. Dus we hebben heel wat goede placements al gehad. En vroeger zou je denken, oh, als die persoon het draagt, dan opeens is dat product uitverkocht. En dat in ieder geval in ons geval hebben we dat nooit gemerkt. Tuurlijk heb je attractie, alleen ik geloof wel dat het meer nodig heeft dan een bepaalde celebrity die je producten draagt, dat het opeens een heel groot succes wordt. Dus we merken dat de US voor ons, het is een hele stabiele markt, vooral online, omdat we qua wholesale klanten daar wel wat klanten hebben, maar niet groundbreaking qua grootte en omzet. Alleen we merken wel dat blijft gewoon een markt die ook online gewoon stabiel en sterk is en organisch doorgroeit. Maar het is nog zeker niet dat we made it in the US gevoel.
Nee.
Maar het helpt zeker hoor, qua brand awareness en visibility.
Ja. Ik kan me ook voorstellen als je dan het wel heel graag wil maken, dat je gaat broeden op een plan dat het gaat lukken. Ja. Je ziet veel merken dan eeuwig limited editions uitbrengen. Ja. Maar op een gegeven moment ook weer de klant gaat denken, ja, als alles een limited edition is, wat is dan nog speciaal? Hoe probeer je een manier te zoeken om toch weer eigenlijk een soort van mini-hype te creëren?
Ik denk dat het vooral te maken heeft dat... Kijk, hype is heel, heel belangrijk en heel goed. Alleen, we hebben het er net al over gehad. Het is vooral, hoe bouw je iets langdurigs?
Ja.
En wij proberen dat te doen door middel van de core die we hebben aan producten, die uit te bouwen en te blijven innoveren erin. Dat het niet saai wordt. Denk ik dat er best wel wat ondernemers, of ook in de mode en ook concurrenten van ons, bijvoorbeeld ETQ, heel bijzonder Nederlands schoenenmerk. Ik vond dat zij een bijzonder product maakten, ook qua experience en hoe het merk eruit zag, mooie stappen maakten. Alleen ik denk dat er te weinig vernieuwing was. En ik denk dat dat een van de redenen is geweest waarom mensen op een gegeven moment afhaken als ze 20 keer of 10 keer dezelfde schoenen hebben gekocht. Dus wij proberen ook te innoveren op onze core. Maar daarnaast proberen we ook nieuwe categorieën zoals kleding en loafers en dress shoes door te bouwen om nieuwe doelgroepen aan te spreken. En die proberen we wel gelimiteerd uit te brengen. Niet alleen ook dat het cashflow-wijs belangrijk is dat je elk product profitable is. Maar ook dat we schaarste proberen te creëren in zo'n nieuwe productcategorie en door te bouwen. Dus dat is zeker wel deel van het hype-idee. Alleen kijken we wel naar hoe kunnen we iets langdurigs neerzetten.
Ja. En je zit hier nu als succesondernemer. Maar ja, die lijn naar succes gaat natuurlijk nooit omhoog. Nee. Eventjes voor de luisteraars die denken van, nou, ik wil ook dat de pad naar succes op. Kun je een paar valkuilen noemen waar je bent ingestapt en waarvoor je anderen kunt behoeden?
Zeker. Ik denk de grootste les voor ons is... ik wil het vooral een les noemen, omdat we er veel van hebben geleerd. Ik was vrij jong toen ik begon met ondernemen. En ook vrij jong toen dat het succesvol werd. Ik denk dat ik de juiste keuze heb gemaakt om op een gegeven moment te kiezen om met een partner te werken. Wat vandaag de dag nog steeds mijn partner is. Mm-hmm. En dan lever je wat in. Je levert niet alleen aandelen in, maar ook vrijheid. En je moet dingen gaan delen.
En vanaf welk moment kwam hij erbij?
2014 ongeveer. Dat was net het moment dat ik met mijn rug tegen de muur stond. Financieel gezien waren er wat problemen met een winkel die ons niet betaalde. We verhuisden nu net met onze productie van China naar Portugal. Nieuwe fabrieken, nieuwe leveranciers, dan moet je vooraf betalen. En toen had ik eigenlijk een klein cashflow probleem en toen is mijn partner ingestapt.
Boris,
ja, met een geldlening, wat uiteindelijk later... op goed vertrouwen en vooral het gevoel naar elkaar dat we echt samen wilden werken. En dat is nog steeds een partnership waar ik heel blij mee ben. Maar daar hebben we wel de keuze gemaakt of de les geleerd dat je liever minder van meer kan hebben dan alles van een klein beetje. Dus daar heb ik heel veel van geleerd. Alleen als ondernemer zijnde die jong is, ik moest heel veel leren. Het merk begon echt groter te worden toen ik 23 werd en 23 was. En daar zat een bepaalde soort van arrogantie, denk ik, in mij van, oh, ik weet het allemaal wel en whatever. En daar ben ik best wel vaak dominant geweest richting mijn partner, terwijl hij vaak wel aan het juiste einde zat. En dat heeft soms wel eens frictie gecreëerd in onze samenwerking. Daar heb ik vooral van geleerd. Ik neem mezelf niet per se kwalijk, maar ik heb er wel heel veel van geleerd om soms gewoon je mond te houden en te luisteren en mensen te vertrouwen op hun ervaring.
En een coach in te huren ook, toch?
En ook een coach in te huren, ja. Ja, dat is ook denk ik...
Dat is een relatietherapeut voor jullie.
Ja, het is denk ik... op een gegeven moment heb je... Ik zie een partnership in ondernemen zie ik eigenlijk een soort huwelijk. Je bent met elkaar getrouwd en je hebt bepaalde verplichtingen naar elkaar, et cetera. En dat gaat niet altijd goed. En we hebben uiteindelijk toen iemand erbij gehaald om meer elkaars verhalen aan te horen. En daar zijn heel veel dingen naar boven gekomen die we heel makkelijk hebben kunnen uitpraten. En vervolgens maak je dan als relatie, zeg maar, of als partners maak je een volgende stap. En ik ben heel blij dat we die stap hebben gemaakt. Maar een van de dingen die we ook verkeerd hebben gedaan, is veel te grote collecties. We hadden heel erg een soort strategie en het kwam ook niet van, we willen heel veel producten maken. Wat uiteindelijk kwam erop, we staan voor een bedrijf wat veel verschillende consumenten aan wil spreken. En verschillende consumenten hebben verschillende, elementen die ze zien in een product die ze willen hebben. En uiteindelijk zijn we te veel en te breed gaan ontwerpen, wat natuurlijk heel veel development kosten met zich meebrengt. Heel veel tijd en energie van je team. Heel veel marketing spend, want elke schoen moet gefotografeerd worden, moet gepusht worden. you name it. En daar hebben we best wel wat fouten gemaakt, waar we uiteindelijk ja, niets bij het, maar wel heel veel van hebben geleerd. En dat zou ik wel willen, nieuwe ondernemers of jonge ondernemers willen op willen behoeden van, hou het klein en compact en dan is het ja, behoedzaam en dan kan je het goed uitvoeren. Want we hebben ook heel erg geleerd van, als ontwerper zijn, dan wil je altijd dingen vernieuwen. Alleen de consument is niet altijd toe aan heel veel vernieuwing. Ze willen juist een klein beetje vernieuwing en dan is het al redelijk genoeg. Maar elke tekening die je als ontwerper op papier zet en uiteindelijk uitvoert, is niet alleen, er moeten sommige schoenen hebben wel 5 of 6 verschillende soorten leer in een schoen. Dus dat moet allemaal worden besteld. Verschillende kleuren van laces, die eyelets waar de lace doorheen gaat, you name it. Sommige schoenen hebben wel 40 verschillende componenten. Maar elke schoen die je ontwerpt, dan moeten dus 6 of 7 verschillende suppliers moet daar iets gaan bestellen. Een fabriek moet het maken. Je hebt waste, want je hebt ook, ja, je maakt niet, als je een sample order plaatst, heb je niet 1 stuk leer wat je kan bestellen in een bepaalde kleur. Dus elke keuze die je als ontwerper maakt, heeft gewoon invloed, niet alleen op de fabrieken, maar ook op je organisatie. Dus op een gegeven moment zaten we met zoveel man op kantoor. En uiteindelijk zijn we toen gaan rekenen van, ja, waarom hebben we eigenlijk zoveel mensen nodig? En dat kwam omdat we zulke grote collecties hadden. En ja, dat zie je terug in de kosten, dat zie je terug eigenlijk in alles. En we hebben er heel veel van geleerd en dat zijn we eigenlijk veel meer gaan efficiënter gaan maken. Dus daar zou ik ook jonge ondernemers op willen behoeden van, hou het klein, hou het tight. En vanuit daar kan je doorgroeien.
En als je nou een nieuwe schoen hebt ontwikkeld, hè, om daar even bij te blijven, ga je dan marktonderzoek doen van, jongens, vinden jullie dit tof? Of ga je het gewoon maken?
Voorheen was het heel erg gut feeling. We voelden iets en dat werkte. En in het begin heeft dat heel erg gewerkt. Maar ja, op een gegeven moment word je groter, worden de verantwoordelijkheden groter. En soms maak je ook dingen die dan niet werken. En dan heb je er 600 op voorraad.
Net niet in jouw eigen maat.
Mooie schoen gehad en dat was op een moment was dat heel cool. Maar op een gegeven moment is dat een trend die overgaat. En dan heb je 600 rode schoenen op voorraad. Probeer me die maar kwijt te raken. Dus we hebben ook heel veel fouten gemaakt daarin. En vervolgens zitten we nu denk ik in een professionelere fase waar we een soort core group hebben van consumenten die heel loyaal zijn en jarenlang al kopen. En daar proberen we ook veel meer soort van mee in gesprek te gaan. Dat is superleuk. Dat doen we niet sinds heel lang. We zijn er kort geleden mee begonnen. Die komen er bij ons op kantoor, ze vinden dat heel cool. En geven ze ons heel veel insights en daar leren we heel veel van. En ook met heel veel buyers of inkopers waar we al heel lang mee werken. Die betrekken we ook bij voordat we een collectie lanceren. Van hey, wat vinden jullie ervan? Wat zijn de juiste kleuren? En daar hebben we gewoon heel veel aan. En dat is voor hun natuurlijk ook weer fijn als ze een collectie hebben die goed verkoopt. Want ze hebben natuurlijk ook weer een baas waarbij zij doorverkoopcijfers moeten verantwoorden. Dus we proberen steeds professioneler te worden. Daar komt het eigenlijk op neer.
En maakt dat je werk ook leuker? Want ik kan me voorstellen dat in die beginfase dat je gewoon deed wat je tof vond. Ja. Dat eigenlijk misschien wel de leukste periode is. Anders dan dat je nu gaat zitten rekenen. Wat kost het allemaal?
Ja, ik moet zeggen dat ik heel blij ben dat we die periode, dat we die vrijheid hebben gehad. Alleen ik ben nu ook een stukje ouder en ik begrijp ook dat de wereld niet zo werkt. Als je moet ondernemen alleen op gut feeling en op wat je tof vindt. Weet je, in de beginfase, als je een bepaalde hype hebt, en weet je, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. En je bent nog klein, dus je kan fouten maken. Maar hoe groter je wordt, hoe moeilijker het allemaal wordt. En dan moet je de juiste keuzes maken. En dan is data belangrijk. Dan is input van je inkopers, van je sales team, is gewoon steeds belangrijker. En ik zal liegen als ik zeg dat ik dat leuker vind, hoe het nu gaat. Maar dat is wel de realiteit en dat is wel hoe ondernemen werkt.
Ja, want op een gegeven moment zit je de hele dag in vergaderingen.
Ja, dat probeer ik wel te vermijden. Alleen dat is wel vaak de realiteit. En het is heel belangrijk. Voorheen, zoals ik net zei, je hebt je idee en dat sample je en dan cool. Dan heeft sales heeft die sample, verkoop het en marketing is erbij betrokken. En nu is het veel meer een gesprek van oké, we hebben een collectiethema. En dan zitten we in een meeting met mensen van marketing, mensen van productie, mensen van sales. Mijn partner zit erbij, onze CFO zit erbij. En dan gaat het over oké, we hebben een nieuwe collectie. Wat is het development budget? Daar moeten we ons aan houden. Wat heeft sales nodig qua kleuren, qua materialen, qua silhouetten? Marketing is dan heel kieskeurig over ja, dat product, dat kunnen we goed wegzetten in de markt, dat werkt daar. Dus het wordt steeds professioneler, wat heel bijzonder is om te zien. Maar het proces is wel langer, maar daar pluk je dan uiteindelijk wel de vruchten van.
Komt er ook een moment waarop jij zou zeggen van hoe het nu gaat is niet meer hoe ik ooit ben begonnen en ik doe er afstand van?
Nou, ik ben heel blij dat we, ik denk dat het vooral te maken heeft dat we nog, mijn partner en ik zijn nog steeds volledig eigenaar van het merk. En dat geeft ons een bepaalde vrijheid. En je kan zeker zeggen, er zijn Er zijn andere concurrenten van ons over de jaren heen, vooral internationaal, veel groter geworden. Maar die hebben er wel wat voor moeten inleveren qua vrijheid. En natuurlijk kijk je daarna en denk je, oh, wij zouden dat ook graag willen. Alleen zijn we ook heel dankbaar voor de vrijheid die wij hebben en de groeicurve die we als merk doorgaan en ook het team wat bepaalde stappen maakt. Maar ik zou zeker op een moment de volgende stap willen maken. En ik ben ook van bewust dat we dat niet op eigen kracht kunnen. Dus er zal een moment komen dat we waarschijnlijk wat meer vrijheid uit handen moeten geven. Maar daarmee wel sneller kunnen groeien. Althans, dat is de bedoeling.
Ja. En wat voor, als er dan eventueel een partner bij zou komen, wat voor partij hoop je dan op?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we te klein zijn voor een LVMH, dus een van Louis Vuitton Moët Hennessy Groep of een Kering. Dat zou natuurlijk wel heel erg passen en waar we heen zouden willen. Maar we hebben er heel veel over nagedacht en we zijn in het verleden ook best wel benaderd door partijen. Ik geloof dat alleen geld gaat ons niet helpen. Dat gaat ons denk ik niet helpen als bedrijf. Ik denk dat je de kennis moet hebben van hoe je dat geld uit gaat geven. De juiste mensen erbij moet kunnen betrekken. De juiste professionals. En ook een bepaald netwerk wat je nodig hebt om internationaal door te kunnen scalen. Dus uiteindelijk zoeken we, denk ik, we zoeken niet, maar staan we open voor in de toekomst om een partner te vinden die naast de financiële middelen ook het netwerk heeft en de experience heeft om een merk als Finic Pieces zijn internationaal neer te zetten. En die zijn er zeker. Alleen, ja, daar moeten we als bedrijf ook klaar voor zijn.
Ja, dus misschien toch nog een LinkedIn berichtje naar Bernard Arnault van LVMH.
Ja, of zijn zoon, hè, Alexander Arnault, die heel veel nu ook doet. Nee, wellicht in de toekomst. Maar ik ben er me ook van bewust en ik ben ook volwassen genoeg om te realiseren dat dat gaat heel veel dingen veranderen. De company culture gaat erdoor veranderen. Het zullen veel meer spreadsheets gaan worden, veel meer meetings. Dus
nog meer.
De vraag is of we dat per se willen. Maar ja, aan de ene kant heb ik zoiets van, ik wil groeien, we zijn ambitieus. Het is een merk wat veel internationaler kan zijn en veel groter. Aan de ene kant geloven we ook wel in de vrijheid en de flexibiliteit die we nu als bedrijf zijn.
Ja, oké. Okay. Was dit hem? Yes, dankjewel. Ja, je luisterde naar een aflevering van Mijn Eerste Miljoen. Ben je benieuwd wie er volgende week de gast is? Abonneer je dan via je favoriete podcast app of op YouTube, want daar zijn we ook te zien. Dankjewel.
Dankjewel voor je energie. Thanks.